De Boomcast. Een podcast over en met babyboomers, late boomers en aspirant boomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. We zagen elkaar backstage in Brugge. Axelrett is een van de belangrijkste singer-songwriters van ons land. Ze denkt dus na over de belangrijke dingen in het leven en ook het latere leven. Een goede reden voor een gesprek ten huize van de topartiesten. De familie is volop het huis aan het opruimen, maar ze vindt een hoekje voor onze babbel. Met een positieve kijk op de dingen, ook als het een beetje vreemd gaat. Zoals hoe de maatschappij kijkt naar het ouder worden.
Een van de grote discriminaties in onze maatschappij, dat is leeftijd. Ze zeggen nu altijd als je klein bent, je bent nog te klein. Je bent nog niet groot genoeg, niet oud genoeg. En dan daarna zeggen ze van als je 40 bent, ja, je bent te oud. En dat is belachelijk. Ik was er al ervoor heel veel mee bezig met zo leeftijd en dat ik wil leeftijdsloos zijn. En ik denk als we zo bezig zijn zoals jij ook doet met iets artistiek en met een passie, dan ben je leeftijdsloos. En we zijn niet immortal. Alhoewel, ja, als je iets kunt doorgeven naar de volgende generatie, is het ergens een stuk van immortaliteit. Maar vooral zo, ja, ageless. En mijn papa had dat, die zei altijd, je moet naar je leeftijd leven. Maar ik zei altijd, ja, maar dan wel, welke leeftijd? Want hij zegt, ja, dat zijn bepaalde dingen die ik dan niet meer wil doen. En die deed dan, en die werd chic oud, vond ik. Zo, die was niet gefrustreerd. Die vond dat hij altijd alles had kunnen doen.
Heeft de dood van uw papa u ook aangezet om daar een beetje over na te denken?
Ja, absoluut. Ik was er al heel veel ervoor over bezig. Maar als dan mijn papa wegviel, wauw, dan besefte ik ineens dat ik toch niet zo sterk in mijn schoenen stond over die vrees van de dood. En zo ineens heb je zoiets van, ja, de volgende ben ik.
Bestaat de vrees voor de dood echt nog? Of hebben we ons daar een beetje mee verzoend eigenlijk?
Ik heb me daar niet echt mee verzoend. Maar ik besef wel eigenlijk dat het is wel absurd zo. Je ziet dan mensen heel hard vechten tegen een ziekte en dat overwinnen. En dan ineens, de dag daarop, loopt er iemand anders die je kent onder de auto. En het is gedaan. En dus, allee, dus ik heb zoiets van, ja, misschien is onder de auto lopen nog niet zo'n slecht idee, als je dat dan niet beseft. Maar toch, als ik mag kiezen, zou ik vrede vinden, ook al zou ik, want ik denk dat, ik beeld me dikwijls van die situaties, en als ik wandel, ik vind dat leuk. En dan denk ik zo van, stel je voor dat ik nu een ongeneeslijke ziekte zou hebben, maar als ik de kans zou mogen krijgen om afscheid te nemen, en nog zo'n enkele dingen zo rechtzetten voor mijn kinderen, of weet ik veel, dan denk ik dat ik daar wel vrede mee zou vinden. Ik zou het niet leuk vinden natuurlijk, maar ik zou er toch vrede mee vinden. Ja. Ik vind dat ik al een heel schoon leven heb gehad.
Is dat een beetje een voordeel van een artiest, dat je eigenlijk heel lang kan doorgaan? Hè? De voorbeelden zijn er wel. Hè?
Ja, ja. Je kan je blijven heruitvinden en op een andere manier naar het publiek toe. Ik heb echt geen leeftijd in mijn hoofd. Ik zie wel dat ik rimpels heb of krijg of whatever. Maar ik vind, dat is niet de leeftijd. Het is voor mij is dat de energie. De Chinese dingen zeggen ze. Ineens kunnen zeggen ze de ki. En als de ki uitgedoofd is, dan zit je dood. En ik had heel weinig energie, minder energie de laatste jaren. En ik heb dat helemaal teruggevonden. Dus ik heb zoiets van, ja. En ik heb terug zin, ook na lange tijd, ik had dat niet meer, om terug songs te maken en zo. Maar ik besef dat ik altijd wel zal kunnen songs maken, maar dat er heel veel dingen zijn die toch wel niet meer gaan kunnen volgens andere mensen, omdat die andere mensen daar remmen. Omdat die vinden dat dit niet meer kan als je boven de 40, 50 of gewoon al tout simplement heel lang bestaat. Waarom aanvaarden ze dat de Stones er nog altijd waanzinnig staan? En iedereen vindt dat fantastisch. Ze staan er ook sexy. Het is niet dat ze daar staan als oude mannen, zo heel braafjes. Nee, ze staan er nog altijd als een sekssymbool. En iedereen neemt dat, iedereen vindt dat fantastisch. Maar als Madonna er staat als een sekssymbool, dan zegt iedereen, ja maar nee, Madonna mag niet meer als een sekssymbool staan, want ze is 60.
Is het moeilijker voor vrouwen, denk ik?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat je als vrouw nog wel door met klasse mocht staan. Bijvoorbeeld, ik ben Dionne Warwick gaan zien, of Joan Baez heb ik gezien. Dat vinden de mensen fantastisch. Maar als je nog wilt, dus het sekssymbool zijn, dan is het als vrouw toch moeilijker.
Is dat in het gewone leven ook niet zo, dat het moeilijker is voor vrouwen dan mannen?
Ik heb me besloten van me dat niet aan te trekken. Als ik bijvoorbeeld een vrouw zie zo, en die heeft echt al zo een serieuze leeftijd, en ik zie die dan zo eigenlijk mega extravagant gekleed, dan zie ik zoveel mensen kijken van, dit kan toch niet meer. Ik vind dat fantastisch. ik vind dat dat allemaal kan. Ik kreeg Rufus Thomas die in zijn short, in zijn blinkende short en zijn blinkende vest als oude man op een podium stond. Het is fantastisch. Dat moet, en dus als vrouw, als man, het moet allemaal kunnen.
Is uw kijk op het ouder worden veranderd?
Ik denk het wel. Ik denk, als ik vroeger zo bijvoorbeeld poëzie las en ik las dan bijvoorbeeld uitdrukkingen als de bron van jeugd, le bain de jouvenance of zo die... Die drang naar immortaliteit van de keizers die dan met zoveel maagden moesten zogezegd trouwen. Of, allee. En dan begreep ik dat nooit. En omdat je nog zo jong bent, maar nu met ouder wordt, dan heb ik zoiets ja natuurlijk, je zegt wel dat je aanvaardt van ouder te worden, maar als het komt, voelt je dat het korter wordt. Dus ik snap ineens al die uitdrukkingen.
De schrijver Jules Renard zei: La vieillesse, c'est quand on commence à se dire: Jamais je ne me suis senti aussi jeune. De oude dag is als je begint te zeggen: Ik heb het nog nooit zo jong gevoeld.
Ah ja, heeft gelijk. Het is maar van als we erbij stilstaan eigenlijk. Ja. Dat we... En ik heb me ooit afgevraagd: Wanneer begint je ouder te worden? Ja, en dan was mijn conclusie eigenlijk van als we geboren worden. Elke seconde zijn we ouder.
Zijn er ook voordelen aan het ouder worden volgens u?
Ja. Ik heb zo'n liedje geschreven, dat heet A 82 ans. En dat is echt zo van, ja, je kunt doen of je doof bent en dan laten ze je voor. En je kunt eigenlijk heel gemeen zijn en de mensen vergeven het u, want je kunt doen of je seniel bent. Dat zijn heel veel dingen, heel veel voordelen. Maar bon, het blijft natuurlijk relatief. Ja, je krijgt natuurlijk goedkopere tickets op de bus, op de tram. Eindelijk is theater dan voor iedereen. Ja, het is toch niet zo evident. Ja, de voordelen zijn, je hebt dan tijd om nieuwe dingen te leren weer extra. Tijd. In de hoop dat je dan natuurlijk nog altijd gezond blijft. Maar ik had zo, dat is zo'n een neuropsychiater, die heet dokter Daniel Amen. En die zegt, als mensen bij mij komen en die zeggen, mijn geheugen gaat weg. En dan zegt hij, dat zal wel de leeftijd zijn. Dan zegt hij, nee, eigenlijk zijn we niet gemaakt om ons geheugen te verliezen. We moeten ons geheugen houden tot het einde van ons dagen. We moeten gewoon zien dat we gewoon leven om ons geheugen te doen blijven werken. Iets nieuw leren, de basis gezond zijn.
Maar ons geheugen wordt selectiever, hè?
Ik denk dat ik dat altijd heb gehad. Ik was zo de soort kind in school die zo met mijn hoofd in de wolken was. En als dat me interesseerde, dan werd ik ineens zo super enthousiast. En dan werd ik iedereen op zijn zenuwen. Van enthousiasme.
En ja. Voor veel mensen speelt tederheid een grote rol als ze ouder worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 1 op de 3 Belgen, ouder dan 70, nog vlotjes seksueel actief is, maar vooral belang hecht aan sensualiteit. Het aanraken, knuffelen en kussen. De sensualiteit waarvan Axel Red lang geleden al het belang heeft herkend.
Effectief, dat sensuele, dat is iets wat je ziet dat zelfs bij mijn oude kat. Die komt, die heeft aanraking nodig. Dus dat is, en ik vind dat eigenlijk heel vreed als je zo oude mensen ziet in een rusthuis. En niemand raakt die nog aan. Dat is zo. En ik vind dat ook zo altijd heel vreed dat je zo, als er een baby is, dan vindt iedereen dat alles daar lief en schattig aan. Ook al hebben die een pamper vol en begint dat te ruiken en weet ik veel. En als iemand oud is, iedereen, they cuddle, terwijl dat is met oude mensen moet dat ook.
In Parce que c'est toi zingt Axel, ik heb geen schrik om oud te worden, want jij bent er.
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi.
Hoe belangrijk is de liefde als je wat ouder wordt?
Well, ik vind liefde altijd belangrijk. Ik had eigenlijk al vrij... Ik was al snel verliefd op mijn 5 jaar. Ik had al snel een lief op mijn 12. Het heeft 2 jaar geduurd. Dat was mijn kameraad, maar dat was mijn lief. Ik heb eigenlijk altijd een lang lief gehad. Een lief. Want het is niet dat ik een kieke was die er vanaf hing of zo. Maar ik vind liefde gewoon iets heel, heel, heel belangrijk. En ik zal niet met iemand blijven als die mij niet gelukkig maakt. Ik ben niet het afhankelijke type of zo. Maar het is toch wel fijn om te delen met iemand. Zo, ik vind het leven persoonlijk toch wel mooi, maar toch ook wel hard. En ik vind zo together against the storm, zo envers et contre tout. Ik vind dat altijd. Ik ben heel romantisch. Allee, dat zie je ook in mijn teksten. Er is parce que c'est toi, maar ik heb zo heel de songs romantique à mort, jure. Allee, dat gaat allemaal daarover. Over dat. Ik heb altijd droom van de prins op het witte paard. En ik, voilà, als ik zonder zal vallen, dan zal ik het wel redden. Want allee, ik vind dat je ook niet mag. Als iemand verkeerd is die je niet toelaat om je dromen te verwezenlijken, zeg ik ook tegen de kinderen, dan kan je beter alleen zijn. Maar ik vind het heel vreed voor de jeugd vandaag. Ik heb de indruk dat iedereen wil zo hard zichzelf verwezenlijken en al goed, want dat is ook een beetje het feminisme, dat nu meisjes en jongens zich kunnen verwezenlijken. Maar het is ook een stuk toch wel dat individualistische, die maatschappij die zo individualistisch is. En you gotta be successful. En niemand zou nog gewoon durven ambitie hebben om gewoon gelukkig te zijn, een heel klein leventje, en zeggen van eigenlijk wil ik gewoon een koppel met een klein huisje en een klein job kunnen, weet ik veel, maar het moet precies allemaal zo. En ik denk dat veel mensen dan ook de prijs betalen, want er is altijd een prijs. Er is altijd een prijs aan alles en heel vaak zie ik koppels die eigenlijk voor elkaar gemaakt waren, maar die moeten nog heel veel andere wegen inslaan en die lopen elkaar mis. En ik kan daar eindeloos over doordenken en zo, want ik vind het dan spijtig als zo van die twee mensen die eigenlijk bij elkaar hadden gehoord, elkaar kunnen missen.
Zeg je, het is niet goed dat mensen moeten kiezen?
Mensen moeten niet kiezen. Ik vind dat je moet kunnen alleen gelukkig zijn. Zo, ik blijf me altijd zeggen, ik heb geluk, ik ben al 33 jaar met dezelfde persoon, maar ik blijf altijd in mijn hoofd zeggen, ik kan alleen zijn. Ik blijf een entiteit op mezelf. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, veel makkelijker gezegd dan gedaan. Je zit aan elkaar verknocht en je hebt alles is verweven in elkaar. En daar heb ik ook liedjes over geschreven. Liedje toujours, il y aura toujours quelque chose de toi qui serait en moi. En dat is mes rites, dans mes rêves, dans tous mes goûts. In alles wat je doet, alles wat, al je herinneringen, zit die persoon. En dus zo makkelijk zeggen van ik kan ook alleen zijn, dus, ja, dat is niet altijd zo evident. Ik vind ook, ik heb zo'n vriendin die nu alleen is, omdat haar man haar verlaten heeft. En ik zeg tegen haar, je mocht wel je tijd nemen als je ongelukkig bent. Ik vind dat vandaag de dag zo, zelfs als iemand, je partner sterft, iedereen is dan wel daar om je te steunen. Maar als je na 3 maanden nog treurt, dan ben je een beetje een zaag. En dan hebben ze geen zin meer om je echt te inviteren, want ze willen niemand blij. En hetzelfde als je partner je heeft verlaten om iemand anders of whatever, of het nu een man of een vrouw is. Niemand mag nog rouwen. We moeten allemaal zo sterk zijn en individualist. Ik ben niet sterk. Maar ik hang niet af van iemand.
De schrik om ouder te worden, zie jij dat rondom u nog? Bestaat het nog voor u?
Ik denk dat mensen toch nog heel hard schrik hebben om ouder te worden. Als je ziet, maar er zijn voor mij twee verschillende dingen. Ik vind er is een schrik om, ik ben bang om mijn energie te verliezen. En niet meer te kunnen doen, genoeg dingen doen die ik graag doe. Bijvoorbeeld, moest ik nu bijvoorbeeld niet meer kunnen lezen. Omdat ik te moe ben, omdat mijn ogen moe zijn, dan zou ik het heel triest vinden. Dan moest mijn geheugen echt helemaal verdwijnen, dat ik niet meer kan iets onthouden. Eender wat ik lees, moest ik echt niet meer horen. Ik zal me altijd wel aanpassen, maar daar ben ik eigenlijk wel bang voor. Ik denk dat de mens een ongelooflijk aanpassingsvermogen heeft. Ik heb me persoonlijk echt heel slecht gevoeld tijdens de COVID. Nog nooit in mijn leven zo slecht gevoeld. Ik had echt zo van alles, frozen shoulder, tinnitus. Allee, echt, en dan werd ik daar heel ongelukkig van. Het was ook mijn menopauze die ineens kwam. En ik was helemaal niet bang ooit van mijn menopauze. Want ik vind zo, what's the problem? Ik blijf een vrouw, er bestaan van alle kruiden voor, het zal wel oké zijn. Maar die combinatie van dat allemaal, van die stress, van die wow, dat was zo, yes. Dit ging helemaal niet. Maar nu vandaag voel ik mij dus terug weer heel goed en ik heb al mijn energie terug. En dus heb ik zoiets van, nee, ouder worden is niet wat je denkt. Ouder worden is volgens mij, iedere keer wanneer dat je, zelfs op je 20ste, je kunt, ze zeggen dat ook in de Ayurveda, ik lees heel veel over de Indische traditionele geneeskunde. En daar heb je zo, daar verdelen ze zo op heel simplistische manier. Je hebt in doshas en je hebt de kapha, dat is de kindertijd. Dan heb je de pitta, dat is de adolescentie tot aan de andere en menopauze. En dan heb je de vata-fase. En de vata is bijvoorbeeld de wind, de wijsheid. De kapha is bijvoorbeeld het kind jus, het water, massa, ook in de hersenen massa. En de pitta is het vuur. En, dus dat is allemaal, en dat is allemaal zo logisch. Maar dat wil zeggen, eigenlijk moet je altijd die drie elementen in balans hebben in u. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat wij constant de oude mens in ons hebben, constant de davuur van de adolescentie en constant het kind. En de moment dat er één van die elementen weg is, zit je niet in balans. En het is normaal dat in je adolescentie moet dat vuur meer zijn. En daarom zit je ook kwaad op je ouders en kwaad op de wereld. En
maar hoe doe je dat dan, die balans bereiken?
Bereiken? Wel, ik heb altijd gedanst. En ik vergeet altijd, bij momenten dat ik niet dans, hoe belangrijk dat is voor mij. Nu weet ik terug waarom dat ik danste. Dat is zo belangrijk. Maar dus, dat gaat van... We hebben zaterdagavond een feestje gehad. Dat is zelden. En we hebben... Dat begon vroeg, gelijk bij oude mensen. Maar we hebben gedanst van 7 uur 's avonds tot 3 uur. Maar ja, en... Oh, ik heb trouwens niet genoeg geslapen, maar ik was gewoon... Wauw. En dat moet toch altijd kunnen. Heel uw leven lang gewoon.
Is dansen iets wat de mens helpt om zijn evenwicht te bewaren?
Oh, absoluut. En dansen, allee, ik zie soms zo in de salsa les, zei die prof zo van, kijk, er is geen enkele excuus dat je het niet zou kunnen. Want in Cuba dansen kinderen van 4 tot 88, die dansen. Maar de ene beweegt een beetje minder, maar gewoon met klassen. En zelfs als het niet met klassen is, als het idioot is, is het ook goed. In alle culturen heb je dans. En hier is dat zo allemaal zo weggestoken. Ik hoor mensen bijvoorbeeld ook zeggen, ik kan niet zingen. Ik zeg, maar zingen is toch gewoon iets wat je doet in je douche voor het plezier. Je moet niet kunnen zingen. Dansen ook. Je moet niet kunnen dansen, maar dat is gewoon... Dat is toch geen toeval dat de mensen dat in elke cultuur altijd blijven zijn doen?
De meeste oude mensen doen het niet meer, in veel gevallen omdat ze de kans niet meer krijgen.
En wel, maar geeft die mensen in de rusthuizen of zo, of zonder de rusthuizen, zo, geeft die zo, dat straks zegt, je spreekt over uw feest over Marvin Gaye, van, daar moet een slouw tussen zijn. Maar die oude mensen in de rusthuis, maar die zouden zo blij zijn om terug de kuskusdansen te doen en een slouw en whatever, maar die vinden dat het einde, maar ze krijgen de kans niet. Dus ja, dansen. En ik vind voor zingen hetzelfde. Dat zijn dingen die zo blij... Dat is bevrijdend. It's freedom.
Ik denk dat we het een beetje kwijtgeraakt zijn, maar vroeger was het van, als je ouder wordt, word je ook wijzer. Ben je het daarmee eens?
Als je oud bent, is dat is een vata. Dat is, we worden wijzer. Maar je moet ook dat kind blijven houden. En kijk, wat dat jij doet, dat is altijd dat kind blijven houden. Je amuseert u met wat dat je doet. En ik heb dat ook, als ik op een scène sta, of dan ben ik terug dat kind. En ik ben de laatste jaren, en ik ben dat nu in terugvinden, was ik mijn vuur kwijt. Dat is zo de adolescentie of de middenfase. Maar dat is nu een terugkomen. En jij, om dit allemaal te doen, wat dat jij allemaal doet, dat is allemaal vuur. Dus ik denk zo van, eigenlijk hebben we dat allemaal nodig. Elke wijze gedachte die ik krijg, en ik denk echt veel. En ik zeg niet voor mezelf dat ik wijs ben, maar ik denk heel, heel veel na. Ik denk dat typisch als je creatief bezig bent, en ik heb er ook veel geschreven of zo, maar ik schrijf ook gewoon, eigenlijk schrijf ik elke dag wel stukken, zo losse stukken, ofwel is dat naar de kinderen, dat ik zo met metaforen om hen te motiveren, of weet ik veel, want anders luisteren ze toch niet naar mij. Dus ik heb gevonden dat de enige manier is om hen te kunnen motiveren. Dat is een positieve met metaforen. Terwijl mijn middenste dochter zegt, mama, ik heb dat niet graag. Ik denk liever zelf. Ik zeg, maar je kunt nog altijd zelf denken. Maar het is gewoon food for thought, zoals ze zeggen. Dus ik ben bijna blij dat ik oud geworden ben.
Is die wijsheid ook een beetje van kunnen genieten van eenvoudige, simpele dingen?
Oh, volledig. Volledig. Ik geniet van hele, hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, dat is heel stom, maar ik sta altijd als eerste op. En dat is zo... Of dat ik... en dan lees ik zo allemaal artikels die ik interessant vind. Bijvoorbeeld allemaal over heel veel over Ayurveda. Of heel veel over geneeskunde, over hormonen. Of weet ik veel. Dat is echt mijn passie. Maar deze ochtend, dat was uitzonderlijk, want eigenlijk is dat niet gezond. Maar ik was om 3 uur wakker. En dan doe ik nog een uur moeite om te slapen, maar ik was echt veel te wakker. Dus ik ben opgestaan om 4 uur. En ik was eigenlijk blij. En dan ben ik beginnen lezen. En dus dan had ik... Iedereen werd wakker om 7:30 uur, dus ik had echt 3 uur en een half om te lezen. En dan ben ik zo blij. En dan...
Je leest veel, hè? En veel wetenschappelijke dingen ook.
Ja, maar ik ben niet wetenschappelijk aangelegd. Ik was niet op school degene die graag biologie deed, of chemie, of fysica. Dat waren niet mijn lievelingsvakken. Maar door het feit dat ik altijd op zoek ga naar antwoorden, lees ik uiteindelijk wel echt super ingewikkelde spullen. En dat boeit mij eindeloos gewoon. Ik had ooit gezegd, ik wil graag weten van elk voedingsmiddel en van elke kruid wat het precies doet. En ik blijf daar naar lezen. Allee, zo, ja. Ik lees in alle richtingen eigenlijk zo'n beetje. Zo, bijvoorbeeld, ik lees ook heel veel over psychologie. Dat vind ik zo boeiend. En over allerhande mentale ziektes.
Die uitgebreide interesse hoor je in haar kunst. Axelle is ook ambassadrice voor UNICEF en toont haar bezorgdheid voor onze maatschappij. Zoals bijvoorbeeld het lot van de vrouwen in Saudi-Arabië. Het is een diepgaande interesse in de mens.
Ja, absoluut. Ik heb ooit geschreven zo Sisters and Empathy. En dat was zo omdat ik het onrecht aan vrouwen, maar dan dacht ik van ja, maar wat kunnen we eraan doen en van waar komt het? Waar komt het kwade? En ik ben er altijd heel hard naar op zoek. Maar dus ik ga op zowel het filosofische, het psychologische als het wetenschappelijke, zo het hormonaal. En wat kun je doen met kruiden? Dus ik lees bijvoorbeeld heel graag over schizofrenie, over alle mentale ziektes. En wat ik zo vreed vind in onze maatschappij is dat, en ik denk dat we daar naartoe komen, in de Ayurveda bijvoorbeeld, is dat helemaal niet zo stigmatiserend. Dat is gewoon, we moeten heel dat lichaam terug in balans krijgen.
We hebben van alles een ziekte gemaakt, hè?
Absoluut. En wijzend met de vinger. Ja. Mensen die bijvoorbeeld obese waren, dat was zo van, ja, eet dan wat minder, vroeger zeiden ze. Terwijl nu beseffen ze dat dat allemaal niet zo simpel is.
Dus we worden toch wel wijzer met ouder worden, maar je moet er ook een beetje aan werken, blijkbaar.
Ja, open-minded zijn, nee? Allee, ik lees nu persoonlijk heel graag, maar dat is echt gewoon een passie. Maar ik observeer graag mensen. Ik luister graag naar verhalen. Ik vind het niks zo leuk als... ik babbel. Gisteren was ik bijvoorbeeld heel stom. Ik moest mij inschrijven, mijn dochter inschrijven voor de academie. Want ze was al ingeschreven, want je mocht dat nu niet doen, maar ik wou nog een extra les. En dus kwam ik daar. En op een zeker moment moest ik dan wachten. Maar ik vond dat niet erg. Ik heb daar met Jan en alle man gepraat. ik heb ooit tegen mezelf gezegd, ik wil vergeten dat ik bekend ben. En dat de mensen mij herkennen. Eigenlijk was het zo, ik wilde heel graag bekend worden met mijn muziek. Alleen als zangeres. Maar ineens, wauw, dan ben je bekend, tout court. En op Champs-Élysées, zeker we moesten zo'n handtekeningssessie doen voor mijn nieuw album. En dan zei de platenfirma, ja, je krijgt hier 4 bodyguards. Ik zeg, maar allee, natuurlijk komen de mensen dan allemaal met vliegen op u af. Ik zeg, laat me toch gewoon erin lopen en het zal wel lukken. Ja. Maar dus, ik heb heel snel gezegd, van ik weiger van in mezelf in een gevangenis te steken. Want dat is wat... En niet meer naar daar te gaan. Er zijn plaatsen waar ik niet ga. Bijvoorbeeld, ik ben nooit naar Saint-Tropez meer gegaan als ik bekend was. Of op de boten met de bekende mensen, want dat vond ik niet leuk, tout court. Maar naar een groot warenhuis gaan, mijn boodschappen kunnen doen. Ja. Of op een terras kunnen zitten.
Dus niet naar de plaatsen waar je alleen maar bent omdat je bekend bent, maar wel naar plaatsen waar je toevallig ook bekend bent.
Ja, voilà. Zoals op een academie. En dan, trouwens, dat is heel relatief bekend zijn. Hè, want er was zo'n meisje, die was 11 en die zei, je vous connais pas. Ik zeg, mais c'est pas grave. C'est ça la relativité du succès. Dat is...
Als je jonge mensen raad zou moeten geven, wat zou je zeggen tegen hen?
Ja, ik heb 3 dochters, dus ik probeer hen altijd raad te geven, maar dan zeg ik zelf ook van, ja, weet je, ik weet het zelf niet. En dat is, raad is, durf groot, groot dromen. Durf heel groot dromen en verlies die droom niet, maar durf wel, ook al is die droom er en is die heel duidelijk, vergeet niet op je pad open te zijn voor de dingen die toevallig naar je toe komen. Dat is... Dat effectief, soms komt er iets anders op je af. En soms zijn we zo blind omdat we absoluut naar dat één doel wilden gaan. Maar eigenlijk was datgene wat op je afkomt beter. En dat vind ik een van de grootste kunsten in het leven. Om dat te herkennen. Ja. Of dat een kans te geven. En ga ervoor.
Ik ben Zaki en dit was de Boomcast. Voor boomers met belangstelling. In het gezelschap van Axelle Red. Een podcast in samenwerking met de Grote Post in Oostende.
Als je oud bent, is dat is een vata. Dat is, we worden wijzer. Maar je moet ook dat kind blijven houden.